Welkom bij de Thuispodcast. De podcast voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Laat je raken, bemoedigen, troosten en inspireren om mee te bouwen aan het huis waarbij Jezus de hoeksteen is. Want Hij is de fundering, Hij is onze kracht en bij Hem zijn wij thuis. Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Thuis Podcast. Ditmaal luister je naar een special en daarbij gaan dingen altijd net een beetje anders, dus zo ook deze kerstspecial. Want de gast van vandaag is niet zomaar iemand, het is mijn eigen broer. Mijn hele leven hebben we samen de kerstdagen dus gevierd, met daarbij inclusief alle grappen, rollen en plagerijen zoals een broer dat kan doen. Nou, het leek me nu een mooi moment om met hem eens een aflevering op te nemen en gelukkig houdt hij zich in dit gesprek een beetje in met al die gekkigheid en hebben we ook wel degelijk een serieus gesprek over een bijbeltekst die voor hem meer is gaan leven. We hebben het over Maleachi 4 vers 5 en 6, waarin staat: zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Ja, uiteraard leg ik hem ook eerst wat korte kwesties voor, dus daar gaan we. Vader of zoon?
Oh, dat is even een lekkere binnenkomer.
Ja, hier kon vader. Ik echt niet omheen.
Vader. De bedoeling is dat ik snel antwoord, zeker?
Ja, maar okay, geef vader. Oké, tweede. Eeuwige vader of vredevorst?
Eeuwige vader.
Oké, en de laatste. Kind zijn of kinderen hebben?
Kinderen hebben.
Jij dacht echt, nu moet ik heel snel antwoord geven.
Ja, ja, tuurlijk.
Oh, mooi.
Ze heeft een beetje topsportachtergrond in, hè? Dus,
ja, oh ja, 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 ja. Nou, ja, mooi bruggetje. Want stel jezelf maar eens voor. Wie zit hier eigenlijk tegenover mij in deze special? Want ik ken jou heel goed, maar de luisteraar natuurlijk niet. Dus even een soort van basis, wie ben jij eigenlijk?
Nou, ik ben dus jouw broer. Voor de luisteraar Sander Nijhuis. Ik ben vader en echtgenoot. Echtgenoot van Maria. Vader van Sam en Anna. Nou, ik heb nog veel meer rollen natuurlijk, maar we hebben allebei dezelfde ouders. Hè? Er is ook nog een zoon. Dus nou, ja, wat vind je leuk dat ik vertel? Wat wil je...
Nou, wat ik doe of waar ik vandaan kom. Dit is hartstikke leuk. Ik denk dat we zometeen gaan we nog heel veel dingen tegenkomen in al die rollen. Mm-hmm. Ja, van waar je vandaan kwam en waar je naartoe gaat en wil gaan en waar je mee bezig bent. Dus ik denk dat dat zeker nog wel komt. Mm-hmm. En denk, weet je, het is leuk. Dit is natuurlijk een special. Kerstspecial. Dus dat we ook samen als broer en zus een keer een aflevering opnemen. Ik vind het wel heel bijzonder. Jij?
Nou ja, in de voorbereiding hierop had ik een beetje zo gevisualiseerd hoe dit zou zijn. En toen dacht ik, ja, zal ik me dan hetzelfde gedragen als vroeger aan tafel? Maar dan kan ik eigenlijk... Ja, precies.
Dat kan jij niet maken.
Dat kan ik niet maken, nee. Dus dat gaan we niet doen. Dus we houden het gewoon leuk.
Nu denk ik, luister nou echt, het was echt een soort van horror aan de tafel. Dat is helemaal niet waar.
Nee, dat viel ermee. Maar ik was een beetje een clown aan tafel natuurlijk. Dus, maar jij kan niet de hele uitzending alleen maar lachen.
Dus nee, dat doe ik al te veel. Dus,
Doe maar niet.
Ja, nee. Nou goed, we hebben het wel het licht aan hier. Dat, die blijft ook aan. Dat is een soort van inside joke. Want Sander die zei vroeger altijd, die wilde graag het licht aan. En ik wilde graag het licht uit aan tafel, zeg maar. Want het was altijd heel fel.
Oh, ja.
Dus ze hadden altijd een soort van ding over. En helemaal als je het dan hebt over een soort van kerstfamiliediner of zo. Dan dacht ik van ja, gewoon gezellig kaarsjes en een beetje sfeervol. En jij dacht hop,
Hup,
tellampen aan, hupsa, kantinestel. Ik kon zien wat er op mijn bord
ik
ligt.
Ik vond het altijd heel irritant. Ik moet daar nu aan denken, nu zo jullie lichten zo ja, inderdaad, boven ja. ons hangen.
Ja, had ik niet aan gedacht. Ja.
Grappig. Anyway, geen flauwe grappen in deze aflevering. Ja, dat
kan ik niet garanderen, maar ik doe mijn best.
Heel goed.
Oké. Okay.
Maar goed, ja, zo zijn wij natuurlijk al heel lang broer en zus. Zolang als ik leef, 33 jaar. Mm-hmm. En hebben we de kerst natuurlijk ook altijd samen gevierd. Want ja, ik zat over na te denken. Al die dagen, er is volgens mij... Jij was heel veel ook wel weg op een gegeven ogenblik voor je werk. Mm-hmm. Maar was er ooit een kerstperiode dat je weg was? Nee, toch? Volgens mij hebben we altijd wel...
Nee, ik heb volgens mij geen enkele kerst gemist. Nee.
Nee. En als jij soort van terugkijkt op die jaren, heb je dan daar een soort van... wat voor gevoel heb jij daarbij?
Nou ja, de kerstperiode is altijd een periode dat we elkaar weer opzoeken als familie. Dus dat waren altijd wel gezellige dagen altijd. Meestal komt de Sjoelbak weer tevoorschijn, oh, ja. Lekker Hollands. Ja. En toen wij thuis woonden, hadden we altijd een gezellig uitgebreid kerstontbijt. Maar ook later hadden we altijd wel... meestal is het toch gezellig samen eten en zo. Mm-hmm. Eten verbindt natuurlijk wel.
Ja.
Dus dat doen we nog steeds wel. En nu zijn mijn kinderen erbij. Heb ik een gezin met twee kindjes die daarbij komen. Een mooie vrouw. Dus dat is... dan geeft weer een beetje een andere dynamiek natuurlijk. En nu spelen we spelletjes met de kinderen met z'n allen. Dat is wel een beetje de rode lijn, gewoon gezelligheid.
Ja, dan gaan we weer samen piano spelen en zingen. En wat we zonder de kids dan toch weer minder deden zo samen.
Ja, jij doet het nu af en toe met Sam, hè? Mm-hmm. En met Anna komt er dan ook bij.
Ja, echt heel leuk.
Ja.
Maar dat is toch anders. Ik bedoel, zonder de kids, zeg maar, jouw kinderen... was dat niet dat wij dat zeg maar alleen met papa en mama of zo...
Ik had natuurlijk best wel lang keyboardles. Dus ik deed wel vaak, toen ik wat jonger was... de kerstliedjes en zo spelen op het keyboard.
Ja.
Maar er is ook een hele periode geweest dat inderdaad niet meer gebeurde. Dus,
ja. Grappig, ja. Bij mij komen er altijd meteen... je hoeft maar iets te zeggen over dan zo vroeger en dingen. Dan komen allemaal weer herinneringen over dat keyboard spelen en piano spelen. Maar daar gaan we helemaal niet over hebben in deze aflevering.
Nee, ik wou zeggen, we moeten to the point komen. Anders gaan we luisteraars verliezen vandaag.
Nee, dat komt helemaal goed. Maar dit is altijd wel ook leuk voor een luisteraar... om een beetje te weten van wie zitten hier nu... Hè? Zitten hier nu samen een gesprek te voeren... Mm-hmm. En ik had jou natuurlijk gevraagd over deze aflevering. En ook van ja, is er een tekst die voor jou ook wel wat meer tot leven is gekomen? Die voor jou wat betekent? Waarin je een soort van in je leven kan herleiden. En toen kwam jij ook met een tekst.
Ja.
En jij mag hem voorlezen.
Ja. Het is Maleachi 4, vers 5 en 6. Zie. Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote, ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.
Ja, dat is hem. En de korte kwesties waren natuurlijk al heel erg gericht op... vader en kinderen en zo. Dus ja, er zit altijd een beetje iets in waarvan we weten, ook als luisteraar, van er gaat hier rondom dit thema iets komen. Maar als we deze tekst zo horen en daar is wat verder... Nou, misschien moeten we eigenlijk een beetje meer teruggrijpen op eerder. In de zin van, jij bent net als ik ooit tot geloof gekomen... Mm-hmm. Kun je daar iets over delen? Van hoe is dat dan een beetje gegaan voor jou? Want dat gaat eigenlijk wel een beetje voor aan überhaupt deze hele tekst.
Ja, tuurlijk. Hoe ik tot geloof ben gekomen. Ja, sommige mensen hebben echt een moment in hun leven... dat ze echt bekeerd zijn of dat ze ineens het licht zagen. Dat is in mijn geval helemaal niet zo. Ik heb echt een saai verhaal eigenlijk... Maar ja,
dat is zo niet waar.
Dat is aan de ander om te bepalen natuurlijk. Ik ben getrouwd met Maria. En Maria die komt uit een... is gelovig opgevoed. Daarvan afgezet. Vervolgens toch weer als volwassen vrouw... de verantwoordelijkheid gepakt om het zelf te gaan onderzoeken... die is uiteindelijk door eigen onderzoek weer op hele andere manier naar het geloof gaan kijken en de Bijbel anders gaan lezen. Vervolgens zag ik, want wij zijn wel een beetje met Bijbel opgegroeid, alleen ja, het is nooit echt niet heel nadrukkelijk aanwezig geweest, maar ik ben wel voorgelezen. Ben jij voorgelezen uit de Bijbel?
Nou, niet dat ik mij kan herinneren eigenlijk.
Nee?
Nee. Oh. Wel dat we gingen bidden. Bidden voor het eten, maar ook bidden voor het slapen. En ook wel dat we met feestdagen en zo naar de kerk gingen.
Ja.
Maar nee.
Ja, ik heb veel Bijbelverhalen gehoord van onze mams. Maar goed, dus, dat gebeurde dus in mijn gezin. En ja, dat is eigenlijk wel mooi, omdat ik zag wat het met Maria, mijn vrouw, deed.
Mm-hmm.
En dat maakte haar echt nog een veel leuker mens.
Hmm.
En ook in onze relatie had dat een hele mooie invloed. En dat is voor mij de trigger geweest om zelf eens onderzoek te doen. En ik ben wel vrij kritisch en vrij nuchter. Dus ik heb best wel lang veel gelezen en veel uitgezocht. En ook gekeken van waar komt de Bijbel nou eigenlijk vandaan? En hoe is dat opgezet? En... dan heb je nog verschillende geloven, dus die ook wel wat tegen elkaar afgezet. En überhaupt is er wel een God, weet je wel? Dat is eigenlijk de centrale vraag misschien wel als je begint met je onderzoek.
Mm-hmm.
En geef ogenblik kwam ik tot de conclusie, ja, er is een God. Er is ook een historisch figuur met de naam Jezus, die dus op aarde is gekomen, voor ons weer is gestorven. Nou ja, daar komen al heel veel vragen natuurlijk weer bij. Hoe werkt dat dan? En hoezo is die dan voor mij gestorven? Ik leef 2000 jaar later. Dus al met al veel bestudeerd. En hoe meer ik bestudeer, hoe logischer het allemaal wordt. En hoe meer het mij heeft gepakt.
Ja.
En ik inderdaad ook tot geloof ben gekomen.
Ja, het echt helemaal in je hart is gekomen.
Mm-hmm.
Ook, ja. En dan op een gegeven moment, dan ben je tot geloof gekomen. En dan ga je en dat blijft, hè, die relatie met Jezus, die blijf je verdiepen, met hem wandelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dan verander je dus zelf ook. Want je zag het eerste instantie bij Maria.
Mm-hmm.
Je verandert zelf dan ook. En ik ben dan ook wel benieuwd in het kader van... de tekst die we net voorlezen, zo van... hoe verandert dat jou dan als vader? Want jij was al vader. Sam en, in ieder geval Sam was er al. Anna ook, ja.
Ja. Hoe verandert het mij als vader? Ja, ik kijk naar het vaderschap als een beetje het topje van de ijsberg. Daaronder zitten nog twee rollen. Die van man. Hè. Als je geen man bent, dan word je ook geen vader. Dus wie ben ik als man en dus ook als mens... ik denk dat het fundament is. En daar verandert al een heleboel. Hè. Dat is het geloof, het lezen in de Bijbel, bidden. Als ik naar mezelf kijk, gaat het met name over meer geduldig zijn bijvoorbeeld. Of liefdevoller naar anderen kijken. De focus minder op wat goed is voor mij of wat ik wil, maar meer nadenken over wat wil God of wat is goed voor de ander. Nou, daar komt nog een laag bovenop. En dat is dan de laag van de relatie of in mijn geval en het Bijbelse plaatje ook de rol van de echtgenoot.
Mm-hmm.
En dan komt de rol van de vader daar overheen, zeg maar.
Want merkte je dat dan ook, als je het zo zegt... merkte je dat dan ook een soort van in zo'n volgorde? Zo van, dat God eerst bij jou in je hart meer werkte... van, oh ja, van wie ben jij eigenlijk in relatie tot hem... en wie ben jij als man zijnde?
Mm-hmm.
En vanuit daar dan in relatie tot Maria? En daarna ook pas de kids? Of liep dat een soort van zo door elkaar en... Want je zegt het nu heel
het
chronologisch.
Het is niet, niet
maar...
in stapsgewijze, maar ook weer wel. Dus je moet het zeg maar een beetje zien alsof je de water doorheen vloeit. En dat vloeit eerst door een man en dan door echtgenoot en dan de vader. Maar dan komt er weer een nieuwe laag met water die er gewoon weer doorheen komt. Dus het is niet een proces van oké, je hebt man afgevinkt en nu kunnen we door naar echtgenoot zijn. Dat is wel wat veel... veel mensen in de zelfontwikkeling en zo ook al veel zeggen is... Ja, ik moet eerst alles op de rit hebben voordat ik klaar ben om vader te worden. Dan ben je tot Sint-Juttemus bezig.
Ja.
Ik ben nog niet uitgeleerd in ieder geval. Nee. Dat werkt niet zo. Nee. Ja, maar er zit wel een volgorde in. Het is niet, mijn vaderschap is niet eerst veranderd en vervolgens ik als man en daarna ik als echtgenoot, zeg maar. Dus dat vloeit wel in elkaar over.
Ja. Ja, en ik vind het ook best wel logisch of zo als je het zo zegt. Zo van dat wel zo'n vervolg heeft op of een gevolg heeft op elkaar.
Mm-hmm.
Ja. En je zegt ook hè, van. Dus ook, je bent geduldiger geworden. En ook meer kijken naar de ander. En dat is dan naar Maria. Maar ook dus als je het wel even hebt over de kids, zeg maar.
Mm-hmm.
Hoe zie je daar, heb je daar een voorbeeld ook van? Van hoe dat dan zo veranderd is van voordat je die weg zo met Jezus liep. En hoe dat dan nu is in relatie tot de kinderen.
Ja, ik was wel iemand die... Kijk... Je moet het even in perspectief zien. Ik werkte in de topsport. En in de topsport werd het heel erg gewaardeerd dat ik heel controlerend was. En controlerend heeft een beetje een vieze smaak. Maar mijn sporters waren dolblij dat ik in een zware set gewoon vertelde wat er moest gebeuren. Want als je echt zwaar fysiek werk verricht in topsport en je bent al moe en dan moet je een goede stevige set draaien. Dan is het fijn als iemand vertelt hoeveel rust je nog hebt en wanneer je weer weg moet en dat je even wat moet drinken of dat je je benen aan moet zetten tijdens het zwemmen. Ik was zwemcoach. Of dat je moet letten op een bepaalde houding of dat je harder moet afzetten tegen het water of je keerpunt sneller moet indraaien.
Ja.
Gewoon allemaal zaken waar je gewoon blij mee bent als een trainer dat tegen je zegt als je gewoon helemaal tot het gaatje gaat en echt hele snelle tijden wil halen, maar
ja
ook gewoon je hele lijf zeg maar aan het branden is. Dus daar zat een component van controlerendheid in, dominantie, wat heel positief was in die setting. Dat neem je ook mee naar huis. Ik was wel iemand die dus ook wel in een discussie best wel duidelijk voor zijn standpunt ging staan. En daarbij ook die dominantie en die controle als het ware meeneem in dat verhaal. Niet dat ik daar echt een bullebak was, maar wel dat ik wel gewoon scherp erin zit, zeg maar.
Mm-hmm.
En daar zit wel een optimum in. Dus een bepaalde manier van overbrengen van je standpunten is heel goed als je dat met zelfverzekerdheid kunt doen.
Maar er zijn ook grenzen.
Maar er zijn ook grenzen, ja. Dus en daar ben ik wel bijvoorbeeld veel rustiger in geworden. Ik vind bijvoorbeeld het hele evangelie, als ik daarnaar kijk. Het grote gebod is eer God, hè, dus heb God lief. En daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Nou, ik kijk nu, sinds ik tot geloof ben gekomen en dat blijft groeien,
mm-hmm.
kijk ik met meer liefde naar mijn naaste. En dus ook in dit geval naar mijn vrouw. En dus laatst kreeg ik in mijn hoofd van ik ben getrouwd met de dochter van God. Oh, wauw. Ja, doe ik zo tegen de dochter van God als ik me gelijk probeer te halen op een manier waarop ik even getriggerd ben? Nee, dat wil ik niet. Dat zijn wel gewoon inzichten die constant haakjes geven, zeg maar, hoe je met elkaar omgaat.
Ja, wat mooi. Ik vind het heel mooi dat je dat zo zegt. Want dat is denk ik ook voor luisteraars en voor mezelf, maar ook voor luisteraars zo van... Het maakt niet uit wie je tegenover je dan dus hebt. Hè? Van
mm-hmm.
Maria is dan dus een dochter, ik ben een dochter.
Ja.
Jij bent een zoon.
Ja.
Hè? Dus dat je medebroeders en zusters, zeg maar, ook op die manier zo van... Hey, ik vind het een heel mooi haakje waar we ons even zo bewust van mogen zijn. Een zinnetje van, zou ik zo doen tegen de dochter of de zoon van God?
Mm-hmm.
dat komt weer anders binnen dan, ah, dit is mijn naaste of zo. Dat voelt nog weer ergens anders.
Ja, en zelfs als je het niet over, wat jij zegt, broeders en zusters hebt. Dus je bedoelt andere gelovigen. Mm. Dus mensen die niet geloven. Daarvan leren wij dus ook uit Gods woord dat God houdt van iedereen. Mm. Dus wie zijn wij dan om daar iets van te vinden, weet je wel? Dus
ja,
ik denk dat dat gewoon een heel mooi punt is wat in het fundament, zeg maar, van alles, alle rollen die je vervult. Je staat altijd in relatie tot iemand.
Ja.
En dat maakt dat je op een andere manier daarna gaat kijken. En dus ook dat daar ander gedrag uit voortvloeit.
Ja, en zie je daar dan dus ook dat dat gedrag zich ook dus anders ging verhouden tot Sam en Anna?
Ja, zeker wel. Ja, ook eigenlijk dezelfde dingen. Dus ook daar kijk je normaal gesproken, en ik denk dat iedereen dit een beetje gaat herkennen, is als je kinderen hebt, dan geef je heel snel aanwijzingen wat je wil zien in gedrag. Mm. Doe dit, doe dat, afblijven. Weet je wel? Nou, als ze daar naar luisteren, is prima. En dat is ook onderdeel van je rol natuurlijk als ouder. Hè? Dus je moet ook sturen op gedrag. Maar als je dus ziet dat gedrag niet wat je vraagt niet wordt opgevolgd met bepaald gedrag, ja, dan kunnen we wel eens kiezen voor belonen of straffen. Nou, dat is door wetenschap al lang onderuit geschoffeld dat niet zo goed werkt. Waarom niet? Heel kort, is op het moment dat je bijvoorbeeld straft of beloont voor X gedrag, dan gaat dat X-gedrag gekoppeld worden aan die beloning of die straf. Dus het straf is, en dan ga je dat gedrag vertonen om de straf te vermijden of om de beloning te krijgen. Als de straf of de beloning wegvalt, bijvoorbeeld, hè, even helemaal uitzoomend, je kinderen gaan uit huis, je hebt ze dat continu proberen mee te geven met straf of belonen. Ja, geef ogenblik is die straf en die beloning weg. Dus dan, dan hou je niks meer over. Ja, zo simpel is het natuurlijk. Dus, en ik breng het wel heel simplistisch, dus dat is veel complexer dan dat. Maar komen we ook alweer vandaan, Michel?
Nou ja, dat is dus niet wat werkt. Maar nee, ik voel hem aankomen, want wat werkt dan wel?
Ja, qua gedrag. Oh ja, je vroeg van Sam en Anna wat voor verandering dat teweeg brengt. Dus vanuit die gedachte leren kijken naar, eerst maar eens verbinden met je kinderen. Ben ik wel goed verbonden? Heb ik wel contact met ze? Want misschien hebben ze niet gehoord, weet je wel? Dat kan ook. Of hebben ze hun aandacht ergens anders? Dat kan ook.
Ja.
En dat is heel, heel bazaal verbinden. Maar het gaat ook over een echte emotionele band opbouwen met je kinderen. Dat doet heel veel met, in hoeverre willen ze je volgen? Kijk, gedrag volgt uit een goede verbinding. En ook dat is wel, er is heel veel onderzoek naar gedaan over hechting bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Hechting is bipolair, noemen ze dat. Dus op het moment dat je goed, de conclusie daarvan is, als je goed verbonden bent met iemand, wil die ander graag eenheid met jou vormen. Dus het, bij je kinderen is dat hetzelfde praten, hetzelfde doen, opvolgen wat je zegt.
Ja.
Dus dat is de basis. Nou, misschien ben je hartstikke goed verbonden met je kinderen. Ben ik goed verbonden met mijn kinderen? Maar doen ze nog steeds niet wat ik van ze vraag? Dus ze laten nog steeds ander gedrag zien. Dan is er één hele simpele conclusie. Dan lukt het niet. Dus dan willen ze misschien wel, maar dan lukt het niet. En dan moet je dus kijken, hoe kan ik helpen? Nou, er zijn voor kinderen natuurlijk allerlei manieren voor om dat te doen. Maar dat in je achterhoofd hebbende brengt ook weer geduld met zich mee. Dus het is zowel als man geduldiger worden als inzichten krijgen vanuit de Bijbel en onderzoek die compleet logisch op elkaar aansluiten. Dat ervoor zorgt dat je ook beter snapt van, wat gebeurt er hier voor mijn ogen? Wat de geduldfactor weer een stukje makkelijker maakt natuurlijk. Als je snapt wat er gebeurt en denk je, ik heb nog iets om aan te draaien. Ik heb een paar knopjes om aan te draaien. Dus ja, dat is wel een voorbeeld van wat er verandert. Ja,
ja mooi. Ik vind het ook zo mooi. Ik zit naar je te luisteren en ik denk echt van, dit is ook zo hoe onze relatie met God is. Dus hij zegt ook niet... Hè, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een soort van God zien... als een soort van boze vader waarvan je moet gaan luisteren... want anders krijg je straf, zeg maar. Zo zijn er natuurlijk nog steeds mensen die zo'n godsbeeld ook hebben. Maar God wil, die komt hè, naar ons toe... en die wil ook die relatie, zoals jij zo zegt, tussen jou en je kids... Die relatie is belangrijk, die verbinding is belangrijk. Hey, het lukt niet, hoe kan ik je helpen? Dat is precies wat God ook met ons doet. Hij wil die relatie met ons aan. Hij wil ons daar dus ook bij helpen. Want we kunnen heel vaak heel veel dingen helemaal niet zelf. Dus ja, ik vind het heel mooi om een soort van die vertaalslag zit daar ook meteen in. En ook natuurlijk als je het hebt over de tekst die je hebt meegenomen van hè, dat herstel... tussen vaders en kinderen. En dan kun je natuurlijk ook lezen... moeders en kinderen, ouders. En ook tussen God en ons of zo. Hè? Dat is een soort van... ja, beide... ja, zoals ik hem ook dan hoor. Dus ook als, nou, ja. Als jij dit zo vertelt, dan denk ik...
Ja, en ik snap ook wel dat mensen... soms die boze God dat beeld hebben. Het is ook best lastig, hè? Die tekst in het Oude Testament... daar word je soms echt helemaal niet vrolijk van. Dus dat is wel belangrijk als je daar een conclusie aan wilt verbinden... om daar ja, wel gewoon goed onderzoek in te doen... van wat wordt hier nou eigenlijk beschreven? En dat is soms heel lastig om te bevatten, zeg maar. Maar ik denk dat... als we kijken naar wie is God, dat je niet zozeer kunt zeggen van ja, het is een bepaalde, het is een ja, whatever, weet je wel. Je kunt er geen materie of zo aan koppelen van wat wij weten gewoon, we hebben huid en we hebben spieren en ja, wat is God weten we niet, maar wie is God? Dan heb je het over het karakter, ja, dat is wel mooi.
Ja.
Nou, wel mooi, dat is echt een zwaar understatement natuurlijk. Prachtig omschreven. En door Jezus... ja, die heeft laten zien... wat het karakter is van God.
Ja.
En dan houdt het plaatje... van een hele strenge vader... die alleen maar boos is... die houdt geen stand.
Ja.
Dus ik denk dat ook een beetje is... wat je bedoelt natuurlijk.
Ja, ja. Nee, zeker. Dat zeg je mooi. Hey, en... dus als het even zo... terugkijken, ik kom tot geloof. Er verandert eigenlijk ook van alles, ook in de relatie tussen jou en Maria, tussen jou en de kinderen. Je gaat er anders naar kijken en op een gegeven ogenblik, daar wil je ook iets mee. Hè? Je bent van alles aan het uitzoeken, van alles aan het uitproberen. Dus ook iets uit voortgerold met een onderneming die je bent gestart.
Mm-hmm.
Hoe is dat dan zo ontstaan, want ik denk dat het een mooi bruggetje is om daar nog wel over te delen.
Ja, nee, ik zit nog even te denken, want je zei mij en Maria en de kinderen. Maar volgens mij zijn alle relaties beter geworden in mijn leven. Sinds dat ik me geloof en meer bezig ben met de Bijbel lezen. Ik zit even te denken aan onze ouders bijvoorbeeld. Het is ook, dat is volgens mij ook beter geworden in die zin. Ja, als je niet elke discussie tot de max wilt drijven als zoon. En ook begint te snappen welke plek je in moet nemen in een gezin. Ja, ik heb wel sinds die tijd het gevoel dat ik een betere band heb met papa en mam. Mm. Heb jij dat ook?
Mooi. Ja, ik denk het wel. En als ik het heb over relatie... tussen ons, want jij zegt hè, meerdere relaties, moet ik ook denken gewoon aan sek, wij hier zo met z'n tweetjes.
Mm-hmm.
Ik zie daar ook, ik vond onze relatie, het was sowieso niet slecht. We zaten in het begin van deze aflevering te geinen over hoe dat dan aan tafel en zo ging.
Ja, dat zijn kudo's en parma. Hè?
Maar dat was prima, maar ik heb ook wel echt gemerkt en nog steeds een soort van verandering ook bij jou. Als je het dus hebt over geduldiger en minder zo bah, vol ergens in kunnen gaan. Ja, dat kon je ook wel bij mij soms doen. Dat ik dacht, doe eens even een beetje kalm of zo. Dan denk ik, hey, wow, wat gebeurt hier? Dit verandert. Dus dat is, ja, is wel heel mooi.
Mooi.
Ja.
Oké, okay, jouw vraag was?
Nou, mijn vraag was eigenlijk van...
bedrijf, toch?
Van je onderneming, ja.
Ja. Nou, ik zat dus in de topsport. Ik was bondscoach van het Paralympisch zwemteam.
Ja.
Daarvoor assistentcoach. Ik heb 10 jaar gewerkt in de topsport. Het laatste jaar met de Spelen van Tokio was ik, denk ik, 20 weken zo'n beetje weg. Mm-hmm. In het buitenland. En de rest van de tijd was ik wel in Nederland, maar dat was ook best wel druk. En dat was wel een soort van de standaard in die baan. En ik zag dat dat mij geen goed deed en mijn gezin ook niet. Ik dacht echt, ja, dit gaat ergens een keertje klappen en dat wil ik niet. Veel over nagedacht, hoe gaan we daarmee om? Uiteindelijk, toen ik gestopt was, was ik dus 24/7 voor een tijdje met mijn gezin. Dat was ook interessant. Dat is dus helemaal de andere uiterste van het spectrum.
Zo!
Nou, dat is prachtig hoor. Maar het legde wel even alle pijnpuntjes van mij bloot. Want als je die twee uitersten hebt gehad, dan krijg je dus een heel helder beeld van, hey, waar sta ik nou? En mijn conclusie was, nou, ik als bondscoach dacht ik, omdat ik heel succesvol was met het team en we hebben veel gewonnen en prachtige resultaten neergezet. Geef ogenblik, als je ergens heel goed in bent, laat ik het maar bij mezelf houden, ging ik dus denken, niet eens bewust, maar dat ik overal in het leven al aardig goed in was. Daar kreeg ik wel even goed, goed reflectiemomentje toen ik thuis zat. Dus toen dacht ik, nee, ik moet echt beter, Sander, als echtgenoot en ook als vader. Dus ik ben dingen gaan lezen en studies gaan uitzoeken en ik ben helemaal ingedoken op het gebied van relaties en huwelijk en vaderschap, ouderschap in algemene zin ook. Mm-hmm. En daar kwamen zoveel mooie dingen uit die allemaal werkten. Dat ik dacht, nou, hier moeten we ook wat mee. Ja, ik wilde wel graag ondernemen. Dat was al wel mijn voornemen, maar ik wist niet wat. En toen kwam dit zeg maar zo mooi samen dat ik dacht, 1 en 1 is hupsakee.
Ja.
Aan de slag. Dus toen heb ik heel veel mannen geïnterviewd. En wat bleek is dat daar bij al die mannen eigenlijk dezelfde topics naar voren kwamen.
Hmm.
En dat is zo interessant. En dan heb ik daar uiteindelijk een programma voor opgezet. En dat doe ik nog steeds. Wel elke keer een beetje aangepast en iets andere vorm elke keer. En ik doe wat coaching.
Ja.
Maar ja.
Ja, en een van die dingen, want je zei van, en dat zeg je nu ook van, er zijn heel veel mannen, heb je van alles en nog wat gevraagd. En daar komen eigenlijk best wel wat verschillen. Dus eigenlijk heel veel dezelfde soort dingen elke keer ook weer in terug.
Mm-hmm.
En een van die dingen is, hè, wat je eerder, want we hadden dit gesprek een klein beetje, gingen we daar al even over hebben. En toen zei je ook van, wat ik heel veel zie is dat stuk emoties van kinderen en daarmee omgaan. Dat is ook echt iets wat jij dus nu ook nog steeds bij heel veel mannen terug ziet komen bij vaders.
Ja, er zijn twee dingen eigenlijk die heel erg sterk terugkomen. We kunnen met emoties beginnen. Dat is specifiek voor mannen. Dus dat is niet voor de stellen, zeg maar. Je hebt ook iets wat bij heel veel stellen gebeurt.
Mm-hmm.
Specifiek voor mannen zie ik veel dat mannen bij grote emoties van hun kinderen, dat ze dat moeilijk vinden. En dan denk bijvoorbeeld aan een driftbui.
Mm-hmm.
Maar ook wel de situatie dat ze niet willen luisteren naar papa. En daar komt een soort van onmacht, denk ik, opzetten. Althans, dat is wat ik veel terugzie. En die onmacht resulteert in of fysiek harder je kind aanpakken. Dus vastpakken of zelfs pijn doen. De andere kant is schreeuwen of je stem verheffen. Dus heel erg intens, zeg maar, aanwezig zijn. Ja. En op het moment,
je kijkt er ook heel intens bij als je dit zegt.
Ja. Dus op het moment dat dat gebeurt, is bijna de standaard dat als een man dit vertelt van, hey, hier, dit gebeurt gewoon en ik wil er vanaf. Bijna standaard is dat ze in een split second, als ze een stem verheft hebben, geschreeuwd hebben of een kind te hard hebben vastgepakt, dat ze meteen spijt hebben.
Hmm.
Dus dat is iets wat ze niet willen, maar wat wel gebeurt.
Ja. En als ik dan even het haakje maak naar... Hè, zo, dit is nu kerstvakantie. Zitten mensen heel veel met elkaar, met families, allemaal thuis. Niet aan het werk. Gezellig. Het moet ook allemaal gezellig zijn of zo. Hè? Dus daar ligt soms nog meer druk of
als
zo.
Als het moet, dan wordt het moeilijk.
Ja, precies. Dat is wel wat je soms echt wel bij mensen terug hoort natuurlijk. Dat er zojuist een soort van druk dan ook op komt te zitten. Maar is er dan iets waarvan jij op grond van wat je net zo zegt... Wat zou je deze mensen die in deze periode nu ook echt denken... Oh, help. Heb je iets waarvan je denkt... Nou, dit wil ik ze dan even meegeven. Op dit stukje bedoel ik dan echt alleen.
Nou, ik weet niet of het een quick fix is voor als je dit nu luistert... en je denkt, ik zit nu met een jengelend kind aan tafel.
Maar?
Nou, ik denk aan twee dingen. Eén is dus, dat heb ik net al een beetje benoemd... het is heel fijn als je wat achtergrondkennis hebt. Dus dat je snapt, wat gebeurt er? Wat speelt zich voor je neus af?
Mm-hmm.
Waar komt dit gedrag vandaan? En hoe kan ik hierop reageren? Dus als je wat tools hebt... Dit is wat ik wel vaker hoor. Laatst zei een van mijn klanten, design en coaching... Ja, Sander, het is alsof ik altijd alleen maar een hamer heb. Dus alle problemen die ik tegenkom met mijn vrouw, mijn kinderen... in het gezin en eigenlijk overal... daar zie ik een spijker in. Dus die moet dan gehamerd worden. En jij geeft mij nog een zaag en een tang en een... Weet je wel? Dus mijn gereedschapskist wordt een beetje gevuld... met wat je me aanreikt. En ik denk dus dat meteen... de reactie bij mannen zeg maar milder maakt. Omdat ze meer in hun toolbox hebben. Mm. Zodat ze niet in dat hoekje gedrukt worden van... niet weten wat moet ik hiermee. Onmacht. Ja. Ja. Ja, want je wil graag het beste voor je kind. Je wil graag dingen oplossen. Dat is man eigen. Maar je komt soms in een situatie, en zeker met emoties... Ja, dan moet het er even zijn, weet je wel.
Ja.
En dat kun je dan niet zomaar even praktisch oplossen. Ja, de andere kant is, als je emoties... Kijk, emoties kunnen we heel veel over vertellen... en wat daar wel en niet handig mee is. Mm-hmm. Maar wat ontzettend fijn werkt... en dat kun je wel vandaag direct aan de tafel toepassen... is dat je gaat valideren.
Ja.
Dus dat je erkent dat die gevoelens er zijn bij je kind. Of emoties aanwezig zijn. En dus dat kun je gewoon benoemen. Je kunt benoemen, oh, ik zie dat je boos bent. En ik snap ook helemaal dat je boos bent, want... ... Omdat jij weet wat zich afspeelt. En als het zo obvious is dat het is, dan kun je het benoemen. Als je het niet weet, moet je niet zeggen natuurlijk.
Ja.
Alleen dat valideren al, daarvan zie ik dat daar ontstaat verbinding.
Ja.
En dat is dus ook meteen weer de wil om goed te willen doen, zeg maar.
Ja.
Sowieso in een relatie, dat zul jij als vrouw als geen ander herkennen, is dat het fijn is om gezien en gehoord te worden.
Klopt.
Ja, toch? En het liefst ook nog begrepen.
Ja,
al die mannen snappen mij niet.
Dat zeg ik niet.
Oh, okay, goed zo. Maar dat is wel de basis waarop we zeg maar openstaan om ook naar de ander te kunnen kijken, zeg maar. En de ander te kunnen horen.
Ja.
Nou, en bij je kinderen moet je daar een beetje hulp... die kinderen moeten een beetje hulp krijgen van jou.
Ja, ja. Ja, en ik vind mooi wat je zegt hier zo in. Want het gaat zo continu... En dat is inderdaad is natuurlijk sowieso geen quick fix. Maar het gaat zo over die relatie, over die verbinding... Wat we net ook al zeiden, hè, van dat gaat tussen God en ons. Dat gaat tussen Jezus en ons. En dat maakt dat wij ook weer in de mensen... Hè, waarin wij weer veranderen in de relatie en de verbindingen met mensen... weer nog fijner wordt, nog beter, nog liefdevoller, geduldiger... en noem het allemaal maar op. En ook met je kids. En daardoor vanuit die relatie ook weer... ja, dat ook soepeler loopt of zo...
Ja, het grappige is, het is heel paradoxaal, want je moet dus het beste doen voor de ander. Zo klinkt het een beetje. Hè? Dus ik moet nu focussen op mijn kinderen. Wat is het goed voor mijn kinderen? Maar mijn kinderen moeten gewoon luisteren, joh. Moet gewoon doen wat ik zeg. Met je vrouw of met... Ja, als wij kerst samen bij elkaar zijn bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ja, als je met de focus op wat is het beste voor de ander de dag doorbrengt... dan lijkt het aan de voorkant alsof... Ja, en ik dan... Maar de grap is, wie heeft uiteindelijk een gezellige dag gehad?
Ja, jij.
Ja, jezelf. Ja. Ja, wiens huwelijk wordt er leuker van?
Ja, precies.
Ja, van jezelf. Dus, ja, en daar moet je dus niet voor doen, want dan werkt het niet.
Nee.
Je doet het oprecht voor de ander.
Ja.
Maar het gevolg uiteindelijk is ook dat jij er beter vanaf komt, zeg maar. Ja,
ja.
Mooi hè, hoe het werkt.
Ja. Ja, en dat doet mij dan dus denken aan natuurlijk het ultieme voorbeeld daarin is Jezus zelf die naar de aarde komt en alles geeft voor ons vanuit die liefde.
Mm-hmm.
Om samen met ons in die relatie te kunnen zijn. Ja, dat, hier vallen zoveel bruggen te slaan in de tekst die je meeneemt, in de voorbeelden die je noemt. We kunnen hier nog veel langer ook over doorpraten.
Mm-hmm.
En voorbeelden ook bij me noemen.
Kerstspecial was dubbele tijd, toch? Vandaag?
Oh, dat is de diepste, die gooi je er nu even in.
Oh, nee, dat was niet zo. Dat was een grapje, dus oké.
Ja, hey, want we hebben het nog niet echt gehad over bepaalde voorbeelden. Misschien is dat nog wel mooi als je het hebt over rollen. Want dat komt eigenlijk ook altijd wel heel erg terug. Dat is ook een van de redenen waarom we deze podcast überhaupt maken. Dat is ook voor bemoediging, voor elkaar. We hebben elkaar ook nodig om voorbeelden te zien in je leven. Zijn er ook voor jou mensen geweest waarvan je ook misschien wel van vroeger nog nu aan moet denken? Of dat je denkt, oh, dat was echt mooi hoe dat maar wel heeft geïnspireerd of bemoedigd heeft.
Heb je een voorkeur voor mannen of vrouwen?
Nee, maakt niet uit.
Oké, omdat je me toen straks vroeg naar mannen.
Het mogen ook vrouwen zijn.
ik hou hem even bij in de vaderhoek. Onze vader is een mooi voorbeeld geweest. En je hebt het over rollen. Kijk, pa die heeft altijd gewerkt. Hè? Dus wat hij daarmee deed is mama vrij spelen om voor ons te zorgen. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. En dat zie je pas eigenlijk als je wat ouder bent. Wat voor impact dat heeft. Maar hij heeft zijn rol daarin super mooi gepakt als ik daarop terugkijk. Dus dat is iets moois. Dat heeft dus ook indirect veel invloed gehad. Direct ook wel. Hij was heel veel betrokken bij sport en zo bijvoorbeeld.
Mm.
Bij jou volgens mij ook, hè?
Ja. Elke wedstrijd van de badminton was die. Hij reed maar naar selectietrainingen en toernooien en noem het maar.
Ja, precies. Nee, dus dat is heel mooi. Ja, ik denk ook aan de bondscoach onder wie ik begonnen ben als assistent.
Ah ja.
Mark Faber is dat. Ja, ik was toen ik begon met training geven en coachen, was ik meer van ik zag de visie helder. Ik wist waar we naartoe moesten. En ik dacht, geduld. Daar gaan we wel oogsten. Relax, man. Gewoon rustig doorwerken. En Mark was van, ja, maar het kan ook nu. Dus hups, nu ook. Straks en nu. En dat heeft mij wel gevormd in dat opzicht. Dat ik nu ook wel kijk naar de relaties die ik met mensen heb. Naar mijn huwelijk, naar de kinderen. Je kunt denken, mijn kinderen zijn straks 10. En dan moet dit en dit allemaal geregeld zijn. Of moet het allemaal zo gevormd zijn. Ja, maar ik ben nu ook vader van deze twee kinderen. Dus
ja.
Het is ook de bedoeling dat het nu goed is, weet je wel.
Ja.
En nu gaat het niet over de gouden medailles. Maar over een gezonde, goede relatie. Je kinderen goed leiding kunnen geven. In die zin dat ze leren wat goed en fout is. Dat ze bepaalde waarden zeg maar meekrijgen. Dus ik denk dat die twee mannen, gerelateerd tot de rollen waar we het nu over hebben in deze podcast, wel een mooie invloed zijn geweest. Ja,
ja mooi. En als je een soort van, hè, er zijn natuurlijk heel veel mensen, zijn mannen en vrouwen die deze podcast natuurlijk luisteren. Zou je iets, of het nou dus vaders zijn of moeders, of helemaal geen vaders en moeders, maar gewoon mannen en vrouwen, mensen, nog iets als laatste mee willen geven? Of waar je zegt, nou, onthoud dit nog even extra. Of misschien heb je nog wel een soort van uitsmijter om mensen te bemoedigen die nu luisteren.
Ja, ik heb wel iets wat ik de laatste weken wat scherper heb. En Dat is een heel, heel simpel principe wat echt iedereen kan toepassen. En dat, het gaat als volgt. Je kunt niet en nieuwsgierig zijn en een oordeel hebben in hetzelfde moment.
Mm.
Dus als ik al een oordeel heb en nou, dan kleurt dat mijn hele gedrag natuurlijk in. Dan ga ik geen vragen meer stellen. En dan kom ik er ook niet achter wat de ander misschien echt drijft. Of wat, wat de waarheid is in die situatie. Maar als ik er dus voor kies. En dat is wel een bewuste keuze die je moet maken. Om nieuwsgierig te willen zijn. En dus vragen te stellen. Ja, dat verdiept een relatie heel erg. Mm. Weet je? Dus, en dat geldt voor hoe ik naar mijn vrouw kijk. Geef ogenblik denk je, nou, we kennen elkaar wel. Maar... En dan stop je dus met vragen stellen. Althans, dat is het risico wat je dan loopt als je dat denkt. We kennen elkaar wel.
Mm-hmm.
Maar als je dat dus bewust niet daar niet mee stopt met vragen stellen en uitzoeken van hey, waarom dit en waarom dat? En oh, hoe kwam je hierbij dan? Of hoe zit jij hierin? Ja, dan leer je elkaar dus toch weer beter kennen. En dat is 100% beter voor ons huwelijk, zeg maar.
Ja.
Ja, en dat kun je op elke relatie leggen.
Ja.
Dus jij maakt de link continu naar de Bijbel of naar de relatie met God. Dat is precies hetzelfde.
Ja, precies. Ja, ik denk dat ook inderdaad precies nu weer, als jij dit zo vertelt, denk ik... Ja, wij moeten ook niet stoppen om God gewoon hele eerlijke vragen te blijven stellen. En tegelijkertijd, God stelt ons ook heel veel vragen. Ja, dus in de Bijbel stelt hij ook wat vragen. Maar ook als je in gebed, tenminste ik merk dat bij mezelf bijvoorbeeld heel vaak, dat God dan vragen begint te stellen, ook om gewoon... dat ik daardoor het weer doorheen leer van... oh ja, waar is mijn eigen hart dan nu? Wat is... oh ja, hè, wat een goede vraag. Heerlijk, weet je wel. Dus ook daarin is het weer... zoals van die nieuwsgierigheid... dus naar... in relatie met God, maar ook zeker dus... met de mensen om je heen... en ook met je kinderen, als je kinderen hebt.
Ja, en ik denk ook... het meest simpele wat je kunt doen... is nieuwsgierig zijn... in het lezen... van de Bijbel.
Mm.
Dus als jij iets hebt in het leven waarvan je denkt, ja, wat moet ik hier nou weer mee? Of wat irritant zegt dat, dit en dat. Ja, ga het eens uitzoeken. Voordat je dat als oordeel vastzet dat het inderdaad irritant is of dat de ander het fout doet of dat je een bepaald beeld van God hebt. Zoek eens uit in de Bijbel. Wat staat er eigenlijk over geschreven?
Ja, wees nieuwsgierig.
En blijf daar ook vragen in stellen. Wij hadden het voor die tijd over kerst, wat we wel niet ervan vinden. Zonder daar helemaal de diepte in te gaan. Het is belangrijk dat je dus uitzoekt van, joh, wat is er nou eigenlijk? Staat dit feest in de Bijbel of niet? En waar staan we voor? Wat als een paal boven water staat, is dat God heeft de wereld geschapen en is vervolgens... zelf schepsel geworden om ons te redden. Nou, dat is een verhaal dat niemand verzint dat. Als je in de wereld kijkt naar series, films, verhalen... het zijn allemaal heldenverhalen. Er is wel een behoefte aan een held... maar alle verhalen zijn geschreven op basis van... dezelfde foute dingen doen als de bad guys... maar dan met een goede intentie, zeg maar. Mm. En er is maar één verhaal wat eruit springt... en dat is de Bijbel, in mijn beleving... die dus zegt, nee, ik kom zelf wel naar beneden. Hij zei waarschijnlijk niet wel, maar ik kom zelf en ik kom jullie redden.
Ja, precies. Ja. Amen.
Ja, precies. Dus,
mooi. Ja. Dat is een mooie afsluiting, denk ik, van deze aflevering.
All right.
En zoals we natuurlijk gewend zijn, sluiten we altijd de aflevering en ook specials af met gebed. En ik denk dat het heel mooi is als jij voor alle luisteraars... wilt bidden in het kader van het hele onderwerp waar we nu over hebben gehad.
Mm-hmm, okay.
Dus laten we dat doen.
Onze Vader in de hemel, dank u wel dat we konden praten over vaderschap en over familie, over kinderen, over huwelijk, over relaties met anderen en met u. En zoals we hebben gelezen, belooft u dat u het hart van de vaders tot de kinderen zult brengen en andersom. En dat is wat ik bid voor alle luisteraars ook en ook voor onszelf. Help ons om geloof te herstellen, om om de relatie met onze kinderen aan te halen en daarin herstel te laten zijn waar nodig, ook met onze ouders. En help ons om nieuwsgierig te zijn in elke relatie. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel, San, voor deze special. Ik vond het leuk.
Mooi.
Bijzonder om dat een keer samen te doen. Voor de goede orde, jij woont namelijk niet in Deventer, dus je was anders nooit in deze podcast terechtgekomen.
Ik even geluk.
Erg maar even bijzonder, ja. Dus dankjewel daarvoor. En jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren naar deze special. Mocht het gesprek je nou op een of andere manier hebben geraakt, of je wil gewoon even contact met ons, dan kun je mailen naar info@thuispodcast.nl of ga naar de website www.thuispodcast.nl. Daar kun je ook een berichtje achterlaten. En mocht je nou denken, naar aanleiding van dit verhaal, ook van Sander, van wat doet hij dan? En hoe kan ik dan rechtstreeks met hem in contact komen over dit hele vaderschapsgebeuren? Dan kun je ook naar de website gaan, vaderschapinstituutnederland.nl. En lees en zie je nog veel meer over wat hij doet. En wie weet kunnen jullie dan met elkaar ook verder een eindje opwandelen. Nou, en misschien luister je nu naar deze podcast en denk je, ik heb ook een Bijbeltekst die veel meer tot leven is geworden, gekomen door een persoonlijke ervaring. En ik wil het ook heel graag delen. Nou, laat het dan weten. Dan gaan we daarover in gesprek. Je kunt ook mailen naar info@thuispodcast.nl. En wie weet nemen wij dan in het nieuwe jaar ook wel samen een aflevering op. Voorwaarde is natuurlijk uiteraard wel dat je woont en of werkt in Deventer, zodat die verbindingen in deze mooie stad nog veel verder kunnen worden aangewakkerd. Goed, wil je nou geen aflevering missen van deze podcast? Abonneer je dan op de podcast door op het belletje te drukken en laat vooral ook even een 5-sterren review achter, want dat helpt voor de verspreiding om bij andere mensen zichtbaar te laten zijn. Nu een hele fijne rest van je dag en heel graag tot een volgende keer.